Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. Ik heb vandaag weer een gast in de aflevering en dat is Adine Faber van Money Mind Academy. Welkom Adine, leuk dat je er weer
Dankjewel.
bent.
Ja.
Ja, we hebben eerder natuurlijk een aflevering gemaakt en toen gingen we vooral in over ook de combinatie van human design en geld. Maar jouw missie is om 1 miljoen vrouwen te helpen financieel vrij te worden. Dus het lijkt me heel mooi om vandaag ook wat meer te wijden aan financiële vrijheid.
Ja, leuk, leuk.
Ja, oké. Ik heb een paar stellingen. Ik heb 3 stellingen eigenlijk voorbereid en ik ben benieuwd hoe jij daarop reageert. Gewoon eerst met een kort antwoord, waar of niet waar, of eens of niet eens. En dan kunnen we van daaruit gewoon op die onderwerpen verder ingaan. Ben je er klaar voor?
Ja, leuk, leuk. Ik ben altijd heel erg van de nuances, dus ik ga gewoon mijn eerste omgeving volgen. Dan kunnen we het daarna inderdaad wel uitpluizen.
Oké. Nou, de eerste stelling is: ondernemen is de beste manier voor vrouwen om financieel vrij te worden, niet een vaste baan.
Ja.
Eens, oké.
Eens, ja.
Tweede, sociale media geven vrouwen een onrealistisch beeld van wat financiële vrijheid echt betekent.
Ja.
Oké. 3. Financiële vrijheid draait niet om rijk zijn, maar om de keuze te hebben om nee te zeggen.
Ja.
Ja, gewoon 3 keer eens.
Gewoon drie keer eens, ja.
Okay. Nou, de eerste ging over dat ondernemen de beste manier is voor vrouwen om financieel vrij te worden. Vind je dat eigenlijk vooral voor vrouwen het geval? Of voor iedereen?
Ik vind dat in principe, ik vind het niet voor iedereen, want ik geloof wel dat niet iedereen geschikt is voor het ondernemerschap. En dat klinkt misschien een beetje lomp, maar er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hersenen van ondernemers, dat die anders bedraad zijn. En dan bedoel ik dus niet de mensen die zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daardoor ondernemer zijn, maar echt de ondernemende mensen, die overigens ook prima in loondienst kunnen werken. Maar het is een andere manier van denken. Dus op het moment dat je dat hebt, dan denk ik dat je inderdaad veel beter financiële vrijheid in het algemeen ook kunt behalen, kunt bereiken. Als je die creativiteit dan inzet, omdat je dan ja, toch op een andere manier bezig bent en niet gebonden bent aan bijvoorbeeld een salaris of een salarishuis. Ik vind het wel ook nog een stukje extra voor vrouwen, omdat die hebben te maken met een loonkloof, die hebben te maken met soms met kinderen waarvoor zij dan eerder de zorg op zich nemen, deels vanwege die loonkloof, deels vanwege toch een stukje systeem zoals dat is. En vind dan maar eens een goed betaalde baan met allerlei mogelijkheden. Als je bijvoorbeeld zegt, ja, mijn kind is eigenlijk elke nacht wakker. Dus 's morgens ben ik blij als ik tussen 6 en 10 een paar uurtjes kan slapen. En dan zou ik om 11 uur op mijn werk kunnen zijn. En dan moet dit en dat nog. Dus ik denk dat het ook meer vrijheid kan bieden, mits je natuurlijk dan je bedrijf een beetje slim inricht. Want het ondernemerschap staat niet gelijk aan, helemaal niks hoeven doen. En andere mensen voor je laten werken. Kan soms ook, maar dat is niet per se de standaard.
Ja, precies. En wat versta je dan eigenlijk onder slim ondernemen? Wat betekent dat?
Nou, ik ben zelf ooit begonnen met uurtje factuurtje. Dat was gewoon wat ik had geleerd. Je verkoopt je tijd of je verkoopt een product. En verder niet. Maar ja, er zit natuurlijk een grens aan het aantal uren wat je kunt werken. Werk jij niet, dan is er ook geen geld. Dus daar heb ik op de harde manier geleerd, dat is geen slimme manier van ondernemen. Mijn bedrijf zoals het nu is ingericht, heb ik veel meer. Ik geef trainingen, online cursussen, allemaal dingen die mensen eigenlijk kunnen aanschaffen en volgen zonder dat mijn betrokkenheid daarbij nodig is. Of dan heb ik bijvoorbeeld masterminds, daar zitten we gewoon met een groepje in. Ja, dat is op een hele andere manier ingericht, waardoor het beter schaalbaar is. En er dus ook geen, ja, er zit eigenlijk geen grens aan.
Ja, en wat maakte dan voor jou dat jij overging op ja, slim ondernemen in plaats van dat uurtje factuurtje te blijven doen?
Ja, ik ben gewoon echt tegen een enorme muur aangeknald. Ik heb dit dus heel lang gedaan. Op een gegeven moment, toen kwam de financiële crisis, had ik ook niet eens zo heel veel last van. Toen ben ik nog verhuisd naar een heel groot huis en hoge hypotheek, allemaal van dat soort dingen. Eigenlijk het hele mooie plaatje van buitenaf. En daar deed ik het niet om hoor. Ik deed dat wel omdat ik ben gewoon iemand van het platteland. Ik ben gewoon iemand van de ruimte. En je maakt mij niet blijer dan geen buren. Sommige mensen zeggen van een goede buur Of liever een goede buur dan een verre vriend. Nou, geen buur zou voor mij nog optimaler zijn. Maar zeg maar, toen 2 jaar later, toen dat al een tijdje speelde, toen kwam een beetje dat staartje van die kredietcrisis. En ja, toen raakte ik echt in 1 zomer, ik zat net 1 jaar in dat huis, moest heel veel aan verbouwd worden, 80% van mijn omzet kwijt. En ik ben als een gek ben ik weer aan de slag gegaan met mijn uren verkopen om dat terug te krijgen. En dat is ook wel gelukt, maar toen zat ik op een gegeven moment op werkweken van 100 uur. Ja, ik was gewoon helemaal opgebrand. Ik had er ook geen zin meer in. Ik ben het gewoon wel blijven doen, maar er waren echt dagen dat het was van, oké, wat moet ik vandaag doen? Dan ga ik op de bank liggen zolang het kan en dan sleep ik me even naar die computer om mijn deadline te halen en dan weer terug naar die bank. En nou ja, ik was toen 29 of zo, 28, 29. Ja, toen dacht ik wel van hier ben ik echt te jong voor om dat plezier niet meer te hebben, om eigenlijk aan het werk te zijn voor die hypotheek alleen maar, om gewoon ook niet meer de creativiteit te voelen die je als ondernemer gewoon ja, ook nodig hebt. Wat ook gewoon het leuke er eigenlijk aan is. En toen ben ik langzaam gaan kijken, ja, hoe kan ik dat dan anders inrichten? Maar ik zou willen dat het een soort inzicht was wat ik toen al had. Maar, ja, tegenwoordig wordt daar veel meer over gepraat, wordt daar veel meer. Dat je daar veel meer inspiratie uit op kunt doen. Ik bedoel, dat is wat ik zelf ook vertel aan mijn mensen, zoals ik ze altijd noem. Maar dat was destijds nog helemaal niet. Dus ja, dat is gewoon stapje voor stapje gegaan.
Denk je dat als dat niet was gebeurd in die crisis, hè, dat je 80% van je omzet kwijt was, denk je dat je dan ook nog richting het slimme ondernemen was gegaan en dat het zo was verlopen zoals het nu is verlopen?
Ik hoop het wel, maar ik denk wel dat het een stuk trager was gegaan. Want ik heb in die periode was ook eigenlijk voor het eerst dat ik wat aan persoonlijke ontwikkeling ging doen. Ik ben toen ooit begonnen met een NLP-training. En daar leerde je dan over overtuigingen. En dat je dus de wereld op een bepaalde manier kunt zien. En dat je op basis daarvan gaat handelen en dat je dan die resultaten krijgt. En pas jaren daarna begon ik eigenlijk te zien dat ik dat dus altijd zo had geleerd. Je moet hard werken voor je geld. Er is altijd geld, maar je moet wel offers brengen. Dus wat ik deed en wat ik daarna weer ging herhalen, paste wel precies in het plaatje. En dan zou ik dus, als ik in dat verhaal was blijven leven, dan had ik op een gegeven moment moeten bedenken: oké, dit wil ik niet meer doen. Nou, dan maar minder verdienen. Dan maar minder geld. Dan maar niet op vakantie. Of dan maar niet dat huis of zo. Ja, dat had niet een keuze geweest die ik leuk had gevonden om te maken. Dus misschien dat dat me uiteindelijk dan getriggerd had om toch een andere optie te zien. Maar ja, waarvan je niet weet dat het er is, dan wordt het ook heel uitdagend om dat te zien. En zeker als je in dat uurtje factuurtje zit, zeg maar. Ik zat daar zo in dat ik ook gewoon niet de mentale capaciteit had om verder te kijken. Ik dacht, zo moet het. En als ik stop om te kijken hoe het anders kan, ja, dan verdien ik geen geld en dan heb ik weer mijn probleem?
Je ziet eigenlijk niet verder dan dat wat al bekend is.
Nee. Dat is wat je om je heen ziet. En dat is ook, ja, je hebt gewoon de ruimte niet of zo.
Denk je dat, want je hebt het over als vrouwen dan gaan ondernemen, dan. Ja, is dat misschien beter te combineren ook met andere, misschien zorgtaken of andere dingen die ze er ook nog naast doen? Denk je dat daar ook een valkuil zit voor vrouwen die gaan ondernemen? Zie je dat ook?
Nou, ik vermoed dat jij er daar een heleboel van tegenkomt. Maar ja, zeker. Ik bedoel, neem alleen maar het idee van, oh, jij bent thuis, bijvoorbeeld. Kijk, heel veel van die ondernemers die beginnen dan gewoon thuis aan de keukentafel. En als jij thuis bent, dan denkt iedereen dat ze je kunnen bellen, dat ze op bezoek kunnen komen, dat jij wel even ergens kunt inspringen. En ik ga nu even heel erg generaliseren, maar heel veel vrouwen vinden het dan weer lastig om daar nee tegen te zeggen, om die ruimte voor zichzelf te pakken, om dat serieus te nemen. Daardoor komt er vaak ook niet zoveel geld binnen, waardoor het hele verhaal niet zo serieus genomen wordt en waardoor het dan toch een beetje is van, ja, je hebt er ook een leuk klusje bij of je hebt er ook een leuk bedrijfje bij. Nou, heel veel vrouwen geloven dat zelf al, dat het soort voor erbij is en dat het een soort hobby is en dat versterkt elkaar dan ook alleen maar. En op een gegeven moment dan, ja, dan denk ik dat vrouwen op zich heel goed zijn in heel veel dingen doen. Ik denk als je een systeem efficiënter wilt laten lopen, laat er dan een stel vrouwen met Nou ja, dat is dan vanuit mijn perspectief. Ik heb één kind, dan vind ik al dat ik op een heleboel dingen moet letten. Maar laat er dan een vrouw met 5 kinderen naar kijken. Want die heeft waarschijnlijk nog veel meer scherper zicht daarop.
Ja.
Maar er zit ook gewoon natuurlijk een grens aan wat je als mens kunt doen. Want het gaat niet alleen om het doen, het gaat ook om de mentale bandbreedte die je moet hebben.
Ja, zeker. Ik vind het ook wel grappig om te zien. Dat is natuurlijk heel verschillend, hè, bij iedereen. Maar er zijn mensen die ook die variatie ook echt nodig hebben, hè? Dus dat je met
Ja.
meerdere dingen bezig bent en dat je op meerdere vlakken creatief kunt zijn. Terwijl voor anderen het juist veel meer rust en voldoening geeft om gewoon met één ding heel erg bezig te zijn.
Ja, dat klopt. En dat is dan wel. Ben ik dan wel even benieuwd naar. Als jij kijkt naar de vrouwen die jij dan begeleidt, zit er dan een verschil in de vrouwen die met één ding bezig moeten zijn, of de vrouwen die met meerdere dingen, die zeg maar die afleiding nodig hebben in de vraag eigenlijk waarmee ze bij jou aankloppen?
Nog één keer dat laatste deel van jouw vraag.
Ja, of een verschil zit, zeg maar. Je hebt dan een soort die 2 soorten vrouwen. Nou, die op een gegeven moment dan hebben ze een stukje helderheid nodig, waarvoor ze dan ook bij jou komen. Maar is dan de insteek, zeg maar, gelijk? Hebben ze dan allebei die helderheid nodig, of hebben ze ja, juist een andere ik kan hem niet zo duidelijk verwoorden. Ik ben gewoon wel benieuwd of ze met hetzelfde soort probleem aankomen, eenzelfde soort kernprobleem, terwijl ze eigenlijk dan waarschijnlijk andere achtergronden hebben. Want de een die kan misschien heel gefocust doen, maar heeft dan een gebrek aan tijd. En de andere heeft misschien wel een snelheid om een heleboel te doen, maar heeft geen focus meer, waardoor er niks komt of waardoor er geen helderheid komt.
Nou ja, ik denk wat ze gemeen hebben is dat ze natuurlijk wel, ze zijn echt op zoek naar waar wil ik eigenlijk vooral mijn tijd en aandacht aan besteden. He, want wat ze doen, dat op de een of andere manier werkt dat niet of niet meer. En dan merk ik wel dat het heel vaak gaat het om ook gewoon accepteren hoe je bent. Want degene die heel veel ballen in de lucht houdt en dat ook leuk vindt, die vindt eigenlijk dat hij zich op één ding moet concentreren en daar heel goed in moet worden. In plaats van dat het juist goed is om heel veel dingen en het grote plaatje te zien en om ook gewoon goed te kunnen schakelen. He, dus die wil dan veel meer specialistisch bezig zijn. Terwijl degene die voor één ding gaat, ja, die vraagt zich misschien ook af van, nou ja, zijn er eigenlijk andere dingen die ik ook nog meer zou kunnen? En ja, ik weet niet of, ik moet eerlijk zeggen dat ik veel meer mensen heb van de eerste groep die juist heel veel willen doen en ook veel kunnen, want dat is natuurlijk ook een valkuil. Als je veel kan, dan wil je dat ook allemaal aanpakken. Maar dat wil niet zeggen dat je daar echt van oplaat, dat je daar echt energie van krijgt. Soms is het ook gewoon, ja, vanuit de gewoonte dat je dingen blijft doen. Soms is het ook gewoon omdat het op je pad komt en ja, je maakt overal het beste van, dus doe je dat er ook gewoon bij. Dus dan zijn we in het traject ook wel vaak bezig om te kijken van ja, maar waar heb jij vooral behoefte aan in deze fase, in een volgende fase in je carrière of nou, wat het ook is wat ze willen. Maar ik merk dat heel veel mensen eigenlijk veel meer de focus nodig hebben op wat zij zelf willen en niet zozeer van wat er verwacht wordt. Dus wat de omgeving vraagt, wat ze gewend zijn te doen. En om dat eigenlijk veel meer uit te filteren en terug te gaan naar de kern van, oh ja, wat is waar ik behoefte aan heb? En ik denk eigenlijk, ik zit te denken of ik eigenlijk wel mensen heb die echt voor één ding. Weet je wat het is? Als je één ding, als je bijvoorbeeld gaat voor het ondernemerschap en je weet ook wat je daarin gaat doen, dat zou je één ding kunnen noemen. Maar ja, jij weet zelf ook hoeveel er komt kijken bij het ondernemerschap alleen al. Of als je het vak hebt als coach bijvoorbeeld en je begeleidt mensen. Ja, hoeveel daar ook bij komt kijken. En dat het een soort onuitputtelijke bron van nieuwe kennis is, wat je nog allemaal kan leren en kan overbrengen. En dus uiteindelijk ben je gewoon met heel veel dingen bezig. Het is alleen dat het op één, ja, groot vlak, één richting is, zeg maar. Dus ik
Ja,
vind het heel moeilijk om het op die manier te scheiden, als we het er zo over hebben.
misschien is het ook wel als ik jou inderdaad zo hoor praten, dat je de mensen hebt die een heleboel doen, maar dan verliezen wat het belangrijkste voor ze is. En dat misschien de mensen die heel erg met één ding bezig zijn, dat die juist heel veel moeite hebben met überhaupt, nou ja, bijvoorbeeld dat ondernemerschap dan aan te pakken. Dus dat ze dan, ja, wellicht ook weer eerder ergens anders in terechtkomen of ja, niet bewegen.
Ja, nou ja, kijk, waar ik mensen wel vooral spreek over dat ze vasthouden aan één ding, is vaak de beginsituatie waarbij ze bij mij komen. Want dan doen ze al 20 jaar een bepaald soort werk. En dan zien ze zichzelf ook als, nou ja, dit is wat ik doe. Ik ben goed met cijfers of ik ben goed met ICT-software implementeren. Of, dus ze identificeren zich heel sterk met datgene wat ze heel lang doen. En dan is het de uitdaging om mensen eigenlijk een soort van breder te laten kijken en breder te laten onderzoeken, hè? Want dan krijg je eigenlijk dat je veel meer op je gevoel ook gaat, ja, dat je gevoel gaat volgen, je nieuwsgierigheid gaat volgen. En dan zie je dat mensen eigenlijk veel meer dingen zouden willen doen en eigenlijk ook verkennen, om dan vervolgens wel weer te kiezen voor een richting. Dus ja, ik denk dat ik mensen veel meer op één richting zie als zij net bij mij binnenkomen in een traject.
Ja.
Hoe is dat bij jouzelf? Waar
Ik
herken
werk heel
jij?
veel met creatieve mensen en die een creatief brein hebben. En dat is soort, ja, andere mensen zouden het misschien ook een chaotisch brein noemen. En wat ik zelf heel erg leuk vind om te doen, naast zeg maar natuurlijk het gedeelte van het onderbewustzijn, om eigenlijk de overkoepelende paraplu te creëren, zodat iemand alles wat hij leuk vindt daar alsnog onder kan hangen. Dus dat je gewoon eigenlijk je gekke zelf kan zijn, maar daar vervolgens ook goed je geld mee kunt verdienen, omdat andere mensen het begrijpen door die overkoepelende paraplu.
Ja.
Maar daarvoor heb je wel, ja, dat vraagt bepaalde praktische skills, maar daarvoor moet je ook wel bepaalde dingen kunnen geloven. Want dat is zeg maar, als ik hem weer even terugkoppel naar die overtuiging van mij van hard werken voor je geld en die uren ruilen. Ik heb er nooit, nooit, nooit bij stilgestaan. Ik heb dat ook nooit meegekregen, dat je ja, ook geld kunt verdienen met je verhaal delen of met creativiteit of met je kennis delen. Ja, kennis delen, dat zie je natuurlijk wel dan bij een weet ik veel, een leraar of zo, maar dan moet je de allerbeste zijn in iets en dan is daar wat mee te verdienen. Dus op het moment dat je ja, het slim wilt aanpakken, en voor mij is dat dus gedeeltelijk die overkoepelende paraplu vinden, maar ook daar dingen aankoppelen die niet alleen meer afhankelijk zijn van jou. Ja, dan zijn er ook verschuivingen vaak in je brein nodig. Want hoeveel mensen vinden het niet lastig om bijvoorbeeld een online cursus te verkopen, want daar doen ze niks voor. Ja, ik heb hem toch al gemaakt. Ja, hij staat nu toch al. Nou, dan ga ik maar weer met korting smijten. Of ik ga hem gewoon helemaal niet promoten. En dan als ik denk van, nou, ik wil toch wel mijn klanten helpen, dan ga ik een nieuwe maken. En dan ga ik hetzelfde weer opnieuw doen.
Ja, zo zie je hoeveel overtuigingen we hebben die ons echt in de weg staan om de dingen te bereiken die we willen.
Ja.
En dat is met geld natuurlijk ook zo. Wat zijn overtuigingen die jij veel in de praktijk tegenkomt?
Ja, een heleboel die te maken hebben met eigenwaarde. Dus wie gaat mij hier nu voor betalen? En dat is ook heel vaak in combinatie met een soort insteek van ik doe het zelf ook liever zelf. Dat is eigenlijk de onbewuste gedachte. Dus dat is wel belangrijk dat het dus onbewust is. De onbewuste gedachte is vaak, ik vind het mezelf niet waard om geld uit te geven. Dus ik doe allerlei dingen zelf. En omdat ik allerlei dingen zelf doe, ja, komt het vaak niet echt van de grond, waardoor ik dus ook het gevoel heb, ja, dat mijn gevoel van waarde wordt dan niet versterkt, als het ware. En dan vervolgens, dan denk je dus dat iedereen dat op die manier doet. Dus, ja, ik zit even te denken aan een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld personal shoppers. Die kopen kleding voor je en dat kan op allerlei manieren. Dus die kunnen met jou mee, die kunnen dat zelf doen enzovoorts. Ja, daar kan je fantastisch geld mee verdienen. Maar iemand die een beetje vastzit in dat van ja, ik ben het niet waard, die zou er zelf nooit geld aan uitgeven. En die gaat er dan ook niet van uit dat een ander dat wel zou doen. Maar
Ja.
het gebeurt wel gewoon. En zo zijn er natuurlijk een heleboel dingen. Ga jij zelf naar de supermarkt, laat je thuis bezorgen. Doe je alles in je onderneming zelf of zoek je daar support bij? Dus
Ja.
ik kom heel veel tegen op het stukje, ik ben het niet waard. En dan in combinatie met wie gaat mij daarvoor betalen, omdat je dus zelf die gedachten hebt. En ja, ook wel een vrij hardnekkige, die heeft te maken met als dat geld dan komt, ja, dat heb ik niet verdiend. Dus dan moet het maar weer snel weg. Dus of ze geven het snel uit, of ze geven het aan een ander, of ze regelen het ook weer vanuit onbewuste patronen, zodat de Belastingdienst aanklopt. En daar heb je dan niks voor gereserveerd. Dus ja, iets in die stroom, ja, daar zit zoveel op. En dat is wel wat ik, ja, ik koppel het ook wel heel vaak aan dat ik denk dat dat ook wel een stukje typisch vrouwen misschien is vanuit het systeem dat wij hebben geleerd om de ondersteunende rol te hebben, om er eerst voor de ander te zijn. En dat het dan heel ongemakkelijk wordt als jij in één keer, als mensen een bepaald bedrag betalen voor wat jij doet. En als
Ja.
dat geld dan komt, en als je daar misschien dan ook nog eens helemaal wat voor jezelf van zou doen, in plaats van meteen wat voor een
Ja.
ander doen.
Heb jij dat zelf ook gehad in die overgang van uurtje factuurtje naar nou ja, je product op deze manier ook te verkopen? Heb je dat echt soort van bewust aan moeten werken om dat los te laten? Dat je daar ja, in eerste instantie wel werk aan hebt, maar vervolgens kan je gewoon trainingen verkopen zonder dat jij er nog verder tussen komt.
Nou, op zich heb ik dat altijd wel in perspectief kunnen zien, van dat je er gewoon heel veel tijd ook vooraf insteekt. Maar ik heb wel moeten wennen aan, zeg maar, de prijs omhoog. Dus ik ben wel ik heb zeg maar één groot programma. Daar ben ik wel echt begonnen met, nou, ik denk niet eens 10% van wat het nu is. En dat ik daar elke keer een stap in heb gezet. Dat ik ook de feedback kreeg van mijn klanten hebben er echt wat aan. En die hebben er ook bijvoorbeeld volgend jaar nog wat aan en het jaar daarna. Want soms dan kan je ook denken van ja, ik heb het toen gemaakt. Is het dan? En ik update het wel elke keer. Maar dat kan dan zo'n gedachte zijn, zeg maar. Zo'n escape voor jezelf. Van nou, ik heb het toen gemaakt en we zijn nu 2 jaar verder. Nou ja, dan moet ik het maar afprijzen of zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet van toepassing. Je gaat
Nee.
ook je coaching niet afprijzen omdat je weer een paar jaar ervaring erbij hebt, zeg maar. De achterhaalde kennis is het een ander verhaal, maar dit niet. Dus dat heb ik wel echt in stappen moeten doen. Dat ik in stappen die prijs elke keer omhoog heb gedaan. En ja, dat is iets wat ik eigenlijk nog steeds doe en waarvan ik denk dat elke ondernemer dat ook moet blijven doen. Ja, mits je er ook natuurlijk die waarde in blijft stoppen.
Ja, precies. En als het gaat over social media, hè, want jij zei van, nou, social media die geven vrouwen een onrealistisch beeld van een financieel vrij leven. Wat is het wat jij vooral ziet en waar vind je dat het in werkelijkheid anders is, een vrij leven, een financieel vrij leven?
Nou, als ik kijk naar de ontwikkeling die ik zelf heb doorgemaakt en ja, waar ik nu sta, dan ga ik het gewoon even heel lomp zeggen. Dat is gewoon echt niet filmwaardig. Want het financieel vrij zijn is voor mij ook dat je gewoon zonder wekker wakker kan worden wanneer je wilt. Dat als iemand belt, dat je spontaan daarheen kunt gaan. Dat als er zich een kans voordoet, dat je die kans kunt grijpen. Dat je, nou ja, zoals bijvoorbeeld mijn man, die werkt een dag minder. Dat je allerlei dingen kan doen die helemaal niet filmwaardig zijn. Dus die ga je ook niet op social media posten. Of ja, niet dus, want die kan je prima ook op social media posten. Ik ben gewoon niet per se iemand die daar dan mee bezig is. Maar wat je natuurlijk ziet, is het plaatje van aan het strand liggen. Helemaal niks doen, de mooie dingen. En dat kan ook allemaal een onderdeel zijn. Maar als ik kijk naar mijn eigen ervaring en naar wat ik ook met mijn klanten bespreek en wat ik van hen ook terugkrijg, ja, dan is gewoon financiële vrijheid, dan is geld en wat je daarmee kunt doen en wat je kunt kopen, is gewoon een heel klein stukje. En dat is wel het stukje wat misschien het mooist is om in beeld te brengen en om andere mensen ook te motiveren om daar wat mee te doen. Maar de echte rijkdom ervan, die zit hem in dat jij vrij kan vragen. Of dat je niet vrij kan vragen, dat je vrij kan nemen als je kind ziek is. Of dat jij eruit kan zijn een paar weken. Ook als je zelf iets bijvoorbeeld met je gezondheid hebt. Of dat jij, nou ja, wat ik zeg, niet met een wekker wakker hoeft te worden. En ja, nou goed, dat zet je dan niet op social media. Want ja, waarom zou je dat doen? Dus ik wil niet zeggen dat die plaatjes niet ook kloppen, maar Ik denk dat het voor niet veel mensen echt de ambitie is om een leefstijl te hebben die alleen maar daarom draait.
Ja, wat is wat jij het meest van jouw klanten hoort, wat financiële vrijheid betekent voor hen?
Ja, eigenlijk heeft dat ook weinig met geld te maken. Eigenlijk is dat voor de meeste van hen ook, ik wil gewoon mijn leven kunnen leiden zonder me dan druk te maken om geld. Dus ik wil eigenlijk gewoon mijn ding doen en dat daar dan automatisch ook geld bij vrijkomt. Maar het gaat niet eens om dat geld, het gaat erom dat dan die ruimte komt om gewoon je ding te doen. Want nou ja, ik zei het al, ik werk veel met creatievelingen. En ja, dat zijn ook gewoon mensen die met heel veel interesses, die heel veel dingen willen doen. Ja, of ze nou kunstenares of medium of healer of vormgever, die willen gewoon bezig zijn met wat zij te doen hebben.
Ja.
En die willen dus ook de ruimte voelen om dat te kunnen doen. En niet blijven zitten in, ja, ik kan niet in mezelf investeren, of ik verdien er niks mee, of ik zit in allerlei ideeën vast die ook mijn groei weer beperken.
Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die hier naar luisteren en dat wel snappen aan de ene kant van, nou, dat is inderdaad wel waar het om gaat, maar daar heb ik ook geld voor nodig en dat is er nu eigenlijk niet in voldoende mate. Waar begin je dan? Hoe begin je te werken aan financiële vrijheid creëren voor jezelf?
Ja, er is vandaag natuurlijk een fantastische inkopper. Ik had hem jou al even laten zien. En de
Ja.
mensen die luisteren kunnen het niet zien. Maar mijn boek is vandaag. Ja, ik heb hem vandaag gehad.
Ja,
Money
fantastisch.
Boss. En die gaat eigenlijk over. Dit is eigenlijk de meest laagdrempelige stap die je kan hebben. Dit gaat over het stukje mindset, maar ook praktisch met geld. Want er zijn eigenlijk twee dingen. En ik zou het liefst hebben dat mensen ze in combinatie met elkaar aanpakken. Maar ik snap ook dat het uitdagend kan zijn. Enerzijds moet je gewoon weten wat er gebeurt met je geld. Dus als jij denkt, ik heb nu helemaal niks over, ja, ga dat maar eens controleren. Is dat zo? Hou je echt niks over of lekt het aan alle kanten weg? Dus zeg maar een stukje inzicht en overzicht. Dat is heel praktisch. En anderzijds moet je waarschijnlijk ook gewoon bepaalde andere dingen gaan geloven. En moet je echt eens heel kritisch gaan kijken naar wat geloof ik over geld en over wat mogelijk is voor mij. En wat doe ik dan vervolgens? Want als jij ergens diep van binnen de overtuiging hebt, ik zal nooit rijk worden, dan ga jij ook nooit de stappen bijvoorbeeld uit je comfortzone zetten die nodig zijn om dat te bereiken.
Ja.
Want dan, ja, dan blijf je gewoon in feite hetzelfde doen en dan blijf je ook hetzelfde resultaat krijgen.
Dus je hebt eigenlijk het praktische stuk, dat is eigenlijk geldmanagement. En je hebt een stuk wat gaat over wat geloof je over geld en waar blokkeert het je in jouw verdere groei naar financiële vrijheid?
Nou, ik dacht, ik geef de korte versie, maar zeg maar, hoe ik dat zie, heeft geld drie fases. Ik heb daar de Moneyflow-methode op ontwikkeld. Het is de fase van aantrekken, accumulate noem ik die, accept en amplify. Dus je wilt eerst dat het geld naar je toe komt. Daar heb je bepaalde overtuigingen voor nodig. Daar heb je bepaalde praktische skills voor nodig. Vervolgens wil je met dat geld kunnen zijn, wil je ermee om kunnen gaan, wil je het kunnen aannemen. Wat ik net beschreef van die vrouwen die dat dan niet doen. Je wilt het kunnen aannemen, je wilt ermee om kunnen gaan. Ook daarvoor heb je weer bepaalde skills nodig en bepaalde overtuigingen. En je wilt echt niet dat het daar stopt, want als het daar stopt, ja, dan gebeurt er niks meer. Dus je wilt dan dat je dat vermogen kunt laten groeien. En ook daarvoor heb je weer bepaalde skills nodig en bepaalde mindset. Want als jij bijvoorbeeld bang bent om geld kwijt te raken, ja, dan is de kans heel groot dat als je wat hebt, zet je het bijvoorbeeld op de spaarrekening. En ik vind helemaal niks mis met een spaarrekening hebben, want het is gewoon heel fijn om dat geld bij de hand te hebben voor het geval dat het nodig is. Maar als je dat langdurig met heel veel geld doet en je gaat even kijken van ja, wat doet de inflatie en wat kan ik dan als ik nu bijvoorbeeld 1000 euro wegzet en wat kan ik nu voor die 1000 euro kopen en wat kan ik bijvoorbeeld over 4 jaar, hoeveel rente heb ik er dan bij gekregen, maar hoeveel duurder is hetgeen geworden wat ik toen kon kopen?
Ja.
Dan loopt dat niet in de pas, omdat je geld gewoon minder waard wordt. Dan heb je daar dus ook andere dingen voor nodig. Dan kan je op een veilige manier beleggen, of je kan aan allerlei inkomstenstromen werken. Je kan van allerlei dingen doen. Maar daarvoor heb je dus ook weer, dat moet je kunnen geloven. Dan moet je bepaalde dingen over kunnen geloven. En je hebt er ook gewoon bepaalde skills voor nodig. Ik denk dat heel veel mensen kunnen roepen dat het heel makkelijk is om heel veel geld te verdienen met daytrading of precies die crypto kopen. En dan denk ik, ja, leuk vriend, maar er zijn 20.000 cryptomunten. Wie vertelt mij dat ik de juiste heb?
Ja, dus dat vraagt ook om gewoon weer het leren van iets nieuws.
Ja,
Elke keer
absoluut.
erin. Ja. En die eerste fase, dat is dan geld aantrekken. Is het aantrekken, zei
Ja,
je?
verzamelen. Ik zie, ja, ik noemde het aantrekken, maar ik zie het meer als verzamelen. Dus sommige
Verzamelen.
mensen die noemen het verdienen of aantrekken, maar het verzamelen is voor mij zeg maar een hele mooie combinatie van een stukje activiteit en een stukje ontvangen ook erin.
Ja, ik kan me zo voorstellen als je nu een baan hebt met een bepaald salaris en al het geld wat binnenkomt, dat heeft al een bestemming, dat gaat op aan de, nou ja, de kosten, de leuke dingen doen en misschien wat spaargeld. Wat zou jij iemand dan aanraden om eigenlijk meer geld te verzamelen? Waar zitten dan een beetje de mogelijkheden? Want ik kan me voorstellen als je in die situatie zit, dat je denkt van ja, maar dit is gewoon mijn werk en ik weet ook niet, ik zou het misschien niet eens iets anders willen doen en wat zou ik dan kunnen doen? Dus hoe kan ik nou nog meer geld verdienen zonder iedere keer misschien opslag te vragen?
Ja, ik denk dat je het dan al op één manier bekijkt. Ik denk dat je het sowieso op twee manieren moet bekijken. Eén, je zegt het heeft allemaal al een bestemming. Maar die bestemmingen, die kun je best wel eens heroverwegen. Is dit precies wat bij mij past? Zijn dit bewuste keuzes? Wil ik mijn geld hier aan uitgeven? Of wil ik daar misschien een andere keuze in maken? Want op het moment dat je alleen maar gefocust bent op hoe kan ik meer verzamelen. Heel veel mensen die hebben het idee dat meer geld het antwoord is voor hun problemen. Maar als jij niet kunt omgaan met wat er is, en dan zeg ik hem even heel kort door de bocht, maar als jij niet kunt omgaan met wat er is, als je daar niks van over kunt houden, ja, dan is de kans best wel groot dat je dat ook niet kunt als er meer binnenkomt. Want dan komt er een stukje lifestyle-inflatie. Dan ga je steeds wat meer uitgeven, hier een beetje, daar een beetje. Je let niet meer op of het licht in de kamer uit is. Je doet wat losser met de boodschappen. Dan is het zo weer weg.
Ja.
Dus ik zou dan alsnog eerst gaan kijken naar waar geef ik het dan uit? En zijn dat allemaal ja, bestemmingen die in lijn zijn met mijn grotere plaatje, die in lijn zijn met het leven wat ik wil leiden? En dan blijft er waarschijnlijk al wat over, zodat je dus al een gedeelte kunt doorschuiven naar die andere fase. Als je dan gaat kijken hoe kan ik meer verdienen, hoe kan ik meer binnenhalen? Ja, je gaf het voorbeeld van iemand die dan in loondienst is, hè, die dan een baan heeft. Ja, ik vind de makkelijkste manier om dan toch te gaan kijken naar. Kijk, je kunt natuurlijk gaan beleggen en zo, maar dat zie ik meer aan die andere kant. Dat vind ik meer de geldmachine waar je aan werkt. Ja, ik zou dan gewoon er iets bij gaan doen. En dat kan een baan zijn. Er zijn zeg maar 80.000 dingen die je kunt doen om geld te verdienen. Maar ik ben destijds bijvoorbeeld mijn onderneming ook gestart. Naast een baan van 36 uur in loondienst, waar ik ook nog elke dag 2 uur moest reizen. En dan denk ik, ja, als je iets wilt, als je een bepaald doel voor ogen hebt, nou, dan kun je echt wel ergens de tijd vinden. En dat is eigenlijk hetzelfde als het geld. Kan je dat geld ergens vinden of zeg je, ja, het is allemaal al besteed? Kun je de tijd ergens vinden of zeg je, het is allemaal al ergens besteed? Terwijl, ja, je kan ook vroeger opstaan. Je kan ook kijken hoe vaak scroll ik eigenlijk. Moet je eens even die schermtijd op je telefoon gaan bekijken. Is echt de
Echt
grootste
schrikken, ja.
ontnuchterende ervaring ooit, zeg maar. Dus we hebben altijd wel tijd. En zelfs met 10 minuten per dag. Nou, als je dat niet kan vinden, dan weet ik ook niet hoe je je toiletbezoeken moet plannen. Want als jij niet 10 minuten op een dag hebt, dan gaat het op heel veel fronten mis. Je kan zelfs dan al vorderingen maken. Maar dat is dan wat mensen denken. Ik heb niet zoveel tijd of ik heb niet zoveel geld. Dus het heeft ook geen zin om er wat mee te doen. Maar met zo'n mindset kom je er ook gewoon niet.
Nee, maar het is ook wel een heel goed punt wat je maakt. Want jij zegt eigenlijk van ja, is het in lijn met je grote plaatje? Dus eigenlijk begint het daarmee. Van
Ja.
hoe wil je eigenlijk leven? Wat is het wat je wenst voor jezelf in de komende periode? En waar ga je eigenlijk naartoe? En dat je dan gaat kijken naar die uitgaven die je hebt. Want dan kan je natuurlijk wel toetsen of dat inderdaad klopt met wat je wil. Of dat je het misschien uitgeeft aan allerlei, nou ja, abonnementen en dingen die je toch niet verder brengen. En wat je prima op een andere manier zou kunnen besteden. Dus dat is wel een goeie. Want anders blijf je natuurlijk denken vanuit, ja, alles heeft al een invulling. Of het nou tijd is of geld. En dan is het ook een kwestie van, dan ga je alleen maar dingen erbij proppen of erbij doen. Terwijl je misschien ook gewoon hele andere keuzes kunt maken. Ik kan me herinneren, ik moest daar laatst nog aan denken. Toen ik net. Ik was toen nog in loondienst, toen coachte ik nog niet. En toen begon ik wel aan de opleiding voor coaching, omdat ik wist dat ik die kant uit wilde. Nog niet exact wat ik wilde doen, maar ik wilde wel die opleiding doen. En als ik daar achteraf op terugkijk, dan denk ik, nou, dat was toch, ik had gewoon een fulltime baan en ik deed die opleiding, dat was iets van 14 uur per week en iets van 14 maanden lang of zo. Dus als je dat van tevoren bedenkt en je hebt niet een soort groot plaatje of een wens die heel sterk is, dan denk je, zo 14 uur per week erbij, nou, laat maar zitten. Ja, ik heb dat druk genoeg. Maar als ik terugdenk aan die periode, was dat wel een van de meest vervullende periodes in mijn leven. Omdat het zo, ik vond het zo leuk om te doen. Het gaf me heel veel energie. Betekende wel dat ik 's avonds na mijn werk gewoon aan het studeren was vaak. En dat als ik mijn kind naar bed bracht, die toen nog heel wat jonger was, dan viel ik gewoon in slaap naast haar, zeg maar, om vervolgens weer op te staan om 9:30 en dan nog even te studeren. Maar het gaf zoveel plezier en dat heeft dus helemaal bijgedragen aan, nou ja, hè, wat ik vandaag doe. En dus daar moest ik ook aan denken toen je het had over dat grote plaatje, want daar begint het dus eigenlijk mee.
Ja, en wat je dan vaak ziet, kijk, nogmaals, heel veel mensen denken, ik ben niet helemaal gelukkig of ik zit niet helemaal op mijn plek. Geld is het antwoord. Terwijl als je gaat kijken naar dat grote plaatje, stel je voor dat je bijvoorbeeld gewoon wat meer vrijheid wilt. Dat je baan niet leuk vindt en je denkt, ik wil gewoon, ja, ik wil minder werken, dus ik moet meer geld hebben of ik moet het ergens vandaan krijgen. Als je dan ergens anders meer gaat werken, dan heb je niet meer vrije tijd. Maar als je eens gaat kijken van, ja, wat doe ik eigenlijk met mijn geld? Dan kan het zomaar zijn dat er de ruimte overblijft, zodat je wel minder kunt gaan werken. Het antwoord is eigenlijk bijna nooit geld. Geld is heel vaak een tool die heel goed kan bijdragen aan de dingen die je wilt. Maar het is zelden, zeg maar, alleen het antwoord. En als je niet weet wat jouw plaatje is, dan stel je niet de juiste vragen, waardoor je dus ook niet de juiste antwoorden krijgt.
Ja, precies. Dus het begint bij het grote plaatje. Wat heel veel mensen eigenlijk gewoon, daar staan mensen niet bij stil. Hè, om dat een beetje helder te krijgen, om daar invulling aan te geven en concreet te maken. Nou, vervolgens stel dat je dat wel hebt, hè, en je gaat ermee aan de slag en je maakt wat andere keuzes. Zijn er bepaalde dingen die jij veel tegenkomt? Misschien fouten die vaak gemaakt worden in geldmanagement, in het beheren van je geld?
Ja, heel veel mensen vinden dat vervelend en denken dat ze dat niet kunnen doen. En daardoor doen ze het ook niet. Dus dan sturen ze hun boekhouding één keer in de maand of één keer in het jaar, al dan niet in een schoenendoos, naar de accountant. Ze managen hun geldstromen op basis van, oh, even kijken, er staat nog wat op mijn rekening, dus ik kan dit doen, maar niet met een beetje vooruitziende blik. Omdat het, kijk, naar je geld kijken is superleuk als er een hoop is. Maar als het niet zo lekker gaat, dan is het helemaal niet leuk. En dan heel veel mensen die kruipen dan een beetje onder zo'n steen. Van ja, dit hoef ik niet te zien. Of dit is weer een confrontatie. Of weet ik veel wat. En die vinden dat dan naar. Dus daarvoor weglopen. Dat is wel eentje die ik heel veel zie. Maar ook het vastklampen. Dus heel erg het geld koppelen aan veiligheid, aan zekerheid. Zeg maar echt wat het archetype, de schatbewaarder. Ik werk ook altijd met geldarchetypes voor die onbewuste patronen, om die helder te maken. En dan dat archetype schatbewaarder, die koppelt heel erg vrijheid aan geld. Die legt daarmee dus het gevoel van zekerheid, vrijheid, geld buiten zichzelf. Die legt dat als het ware op geld. En daardoor wordt het vaak heel krampachtig. Dus dan heb je op een gegeven moment misschien wel wat. Maar als je het niet kunt gebruiken om je leven leuker of makkelijker te maken, of om te investeren in iets wat je nog meer op gaat leveren, ja, dan is het een soort rijke armoede, zeg maar. En dat is ook wel eentje. En ik denk dat dat te maken heeft met dat ik deel natuurlijk heel veel over geld. Nou, dat vinden schatbewaarders heel interessant. Ik score zelf ook heel hoog op dat type. Dus ik heb daar ook echt mijn weg in moeten vinden. Maar dat kom ik dus ook heel veel tegen, omdat die content, de interesse wordt gewekt heel erg onder de schatbewaarders, want die zijn daarmee bezig en die willen daar van alles mee. Maar die kunnen zichzelf wel ontzettend in de weg zitten op dat stukje, op het enerzijds het laten stromen vanuit henzelf, maar daarmee, zeg maar, in het ondernemerschap bijvoorbeeld de projectie ook weer, ja, daar gaat een ander dus niks voor betalen, want ik zou dat zelf ook niet doen.
Ja, oké. Dus de valkuil is een beetje eigenlijk het uitgeven van het geld. Het benutten van het geld, omdat ze geneigd zijn om alles soort van op te sparen. Is het dan ook zo dat een schatbewaarder het ook niet gauw genoeg vindt? Dat het eigenlijk nooit genoeg is? Of hoeft dat niet?
Nee, schatbewaarders vinden het nooit genoeg. Je hebt eigenlijk ook nog het type visionair. Die is helemaal altijd bezig met het volgende. Maar die schatbewaarder, die kan je zeg maar spreken op een bepaald moment. En dan zeg je bijvoorbeeld van, nou, voor zover dat soort gesprekken in Nederland gevoerd worden. Maar oké, wat is jouw streefbuffer? Wat is het bedrag wat je graag op je rekening zou hebben dat jij je gewoon lekker voelt? Nou, dan geeft hij een bedrag. En dan kan je er vergif op innemen dat dat bedrag een jaar later, als diegene waarschijnlijk daarbij is gekomen, dat het dan weer een stukje hoger is. Dus het is inderdaad nooit genoeg, want die zekerheid en die veiligheid, ja, waar ik naar streef, is dat mensen dat in zichzelf vinden en dat ze van zichzelf weten, ik heb gewoon dus de tools, de skills, ik heb alles in me om altijd bijvoorbeeld weer geld te verdienen, dus altijd te kunnen providen. Maar als je dat niet doet, als je dat koppelt aan geld, ja, geld kan ook zo weer weg zijn. Je kan, nou, ik hoef de ellende niet op te noemen. Maar ik denk dat we allemaal weten dat geld door allerlei manieren zo weer weg kan zijn.
Ja, mooi. En nou hoorde ik je ook over investeren. Is dat iets wat je pas later begint? Of heb je zoiets van nee, eigenlijk met elk budget, elk inkomen kun je al beginnen met investeren? Hoe zit dat?
Nou, ik vind wel dat je het altijd moet doen met geld wat je kunt missen. Niet omdat je insteek is dat je het kwijtraakt, maar zodat je er een beetje emotioneel losgekoppeld van kunt raken. Want iets wat gewoon heel veel geld kost en heel veel rendement kost, is de hele tijd handelen. Elke transactie kost geld, overal zit zeg maar verborgen kosten in. Dus ik zou sowieso altijd zeggen, doe het alleen met geld wat je kan missen. Maar als je daarvoor dus die stap tevoren eventjes pakt, goed naar je geld kijken, dan is er waarschijnlijk wel iets wat je kunt missen. Want er zijn ongetwijfeld uitgaven die je helemaal niet hoeft te doen. En dan kun je, dat is echt een beetje de luxe van deze tijd, kun je al met heel weinig beginnen. Je kan al dingen kopen voor een paar euro. En ben ik in 2016 begonnen. Achteraf had ik echt gewild. Ik heb toevallig van de week heb ik een masterclass gegeven voor studenten. Dus heb je een beetje 18-jarigen. En toen dacht ik echt van, oh, wat had ik gewild dat ik op die leeftijd zo iemand als mij daar voor de klas had gehad om mij dit te vertellen. Want dan was ik ermee begonnen. En later, toen ik zeg maar op het spoor kwam van, oh, maar dat kan ook. Ja, toen had ik bijna geen geld. Toen vond ik het veel te spannend om daar wat voor opzij te zetten. Maar nu weet ik ook weer, als ik dat toen wel had gedaan, al was het maar een tientje in de maand. Want nogmaals, het kan echt ook met zulk soort bedragen. Dan was ik en al veel eerder in die gewoonte terechtgekomen. Dus dat ik veel eerder ook dat emotionele stuk had doorgewerkt. Dat ik veel eerder ook natuurlijk omhoog was gegaan. Want dat is wat je gaat doen. Je begint bij iets kleins om te proberen. En je gaat dat proberen hoe je het kan oprekken. Plus dan had ik gewoon een heel dik rendement gemaakt. Want toen ik daar niet mee durfde te beginnen, was het financiële crisis. En wat is er altijd zo leuk aan financiële crisis? Dat ook een heleboel dingen heel goedkoop zijn.
Ja,
Die
precies.
daarna, als je de goede dingen hebt, zeg maar, wel weer omhoog gaan. Dus ik zit even te bedenken wat nou ook weer je vraag was.
Wist het ook niet meer.
Ja,
Maar
zou je al beginnen of wachten? Ja, ik zou zeker beginnen, mits je dus wel weet van dit geld kan ik missen. Want je wilt gewoon niet gedwongen worden om het geld op te moeten nemen. Op een moment dat de markt slecht is. En dat
ja,
gebeurt gewoon,
precies.
het gaat op en neer. Dus het is nooit altijd alleen maar goed.
Maar ik hoor jou zeggen, kijk, ik wist wel dat je klein kon beginnen, maar jij hebt het over 10 euro. Kun je
Ja.
het een beetje toelichten? Waar denk jij dan aan? Als je 10 euro per maand zou kunnen missen, wat kan je daar dan mee doen?
Nou, eerst eventjes zeg maar, vroeger kon dat niet. Dus er is heel lange tijd geweest dat eigenlijk alleen de banken konden beleggen en investeren. Dan had je een vermogensbeheerder nodig. En volgens mij was daar dan de grens. Moest je iets van een ton hebben, of dat nou guldens of euro's was, of 2,5 ton. In ieder geval is dat dus heel lang niet toegankelijk geweest. En tegenwoordig heb je gewoon een heleboel online brokers. En dan kun je, ja, wat mijn favoriet is. Is een ETF. En een ETF, dat is een soort boodschappenmandje met een bepaald thema. Dus dat kan technologie zijn, of dat kan grote bedrijven in Amerika zijn, of kleine bedrijven in Azië. Kan van alles zijn. En die mandjes, daarin worden eigenlijk al die aandelen, die worden opgesplitst in kleine stukjes. En je hebt gewoon van die ETF's. En dan kun je bij zo'n broker kun je gewoon sorteren. Wat zijn de ETF's? Wat is een beetje dan de gunstige. Ja, wat is een beetje mijn prijsklasse en wat is een beetje gunstig qua kosten? Vaak kun je ook filteren op de kosten die erbij zitten. En dan heb je er gewoon, je hebt geen keuze uit honderden dingen hoor, als je voor een tientje per maand doet. Maar dan zijn er wel een aantal waar je gewoon echt ja, met een tientje per maand best wel wat mee kunt. En
Ja.
misschien kost die dan 8 euro, hou je 2 euro over. En dan over 3 maanden, dan kan je er 2 kopen. Ja, maar dat kan tegenwoordig. En dat,
Ja.
vroeger was het helemaal geen optie, maar dat is echt iets van, ja, van de laatste jaren dat die mogelijkheid bestaat. En ja, dan zou ik denken,
Nou,
mooi.
dat is echt een kans. Ja, maar ik wist echt niet dat het bij een tientje al kon beginnen. Want dat was eerst volgens mij wel hoger, dacht ik. Vanaf 100 euro of zo, maar.
Nou, je hebt er natuurlijk een aantal die, en ik ga daar verder niet iets van noemen, omdat ja, ik ben hier natuurlijk ook niet om daar advies in te geven of zo. Maar je hebt een aantal soort bekenden en die zitten inderdaad meestal een beetje rond zo'n bedrag van 100 euro. En laten we wel wezen, een tientje per maand, of je dat nou spaart of belegt, dat zet natuurlijk ook geen zoden aan de dijk. Alleen als je gaat zitten wachten tot je je goed genoeg voelt, of dat je je rijk genoeg voelt, of tot je denkt dat je het kunt, dan kan je gewoon gaan zitten wachten tot je een ons weegt. Dus
Ja.
wat je dan veel beter kunt doen, is gewoon zo'n kleine stap zetten en gewoon eens kijken hoe voelt dat? Is het wat voor me? Is het niks voor me? En dan kun je dus, dan begin je dus veel eerder. Want als ik al dat tientje toen ook al had gekund, of al had ik dat geweten, dan was ik dat zeker toen destijds in, nou, 2009, 2010 was ik dat gaan doen.
Ja.
En nu heeft dat 7 jaar geduurd. En dat is 7 jaar waarin dat geld helemaal niks doet. Behalve.
Oud. Ja.
Oh ja.
Ouch. Hey, en nou heb je laatst een masterclass gegeven aan studenten of scholieren. Hoe reageerden zij daarop? En wat is eigenlijk de hoofdboodschap die je daar hebt meegegeven?
Ja, ik probeer daar altijd een beetje dat stukje realiteitszin in te brengen. Dus enerzijds wel het perspectief van er is heel veel mogelijk. Maar anderzijds ook van dat sommige dingen ook een beetje tijd nodig hebben. En kijk, die doelgroep, die jongeren, die worden momenteel heel erg als een doelgroep gezien door bijvoorbeeld ja, van die payment providers van koop nu, betaal later. Ze zijn heel erg een doelgroep voor allemaal van die aankopen in apps bijvoorbeeld. Dus er wordt heel erg op hun gejaagd, zou ik bijna willen zeggen. En tegelijkertijd zijn het, zeg maar, nou ja, dan zie je ze daar ook staan. Ze zijn groot. En tegelijkertijd zijn het ook nog kinderen. En zeker als je kijkt naar hun hersenen, zeg maar, die zijn op een dusdanige manier ontwikkeld dat het gedeelte wat, zeg maar, het beloningscentrum en het gedeelte wat risico wil nemen, want daar komt die beloning ook van, dat is, zeg maar, extra ver ontwikkeld op die leeftijd. Terwijl het stuk van logisch nadenken en de lange termijn, dat blijft nog een beetje achter.
Ja.
Dus je pakt ze, zeg maar, qua brein gezien, pak je ze ook op een heel kwetsbaar moment.
Ja.
En dan vind ik het dus tijdens zo'n masterclass gewoon heel belangrijk om wel te laten zien van jongens, als jullie nu beginnen met bijvoorbeeld investeren of met sparen of gewoon even grip krijgen op je inkomsten en uitgaven, dan gaat dat je ontzettend ver brengen. Maar als je dan vervolgens laat verleiden door snel rijk worden en de influencers en weet ik niet helemaal wat erbij komt kijken, ja, dan zet je jezelf gewoon weer 10 plekken terug. En die combinatie met en praktische handvatten geven en ook echt wel schetsen van ja, wat is mogelijk? Want ik had zo'n mooi voorbeeld. Dat is als je uitgaat van, zeg maar, gewoon de markt zoals die de afgelopen tijd is geweest, de afgelopen 30 jaar of zo. En dan heb je een voorbeeld, ik zal hem heel kort noemen. Twee vrienden, dat is natuurlijk fictief. Eentje die heeft van zijn 18e tot zijn 27e geïnvesteerd. Totaal ruim 14.000 euro in de markt gestoken. Daarna niks meer gedaan. De andere is later begonnen op zijn 28e tot zijn 65e. In totaal zelf 140.000 erin gestoken. Allebei op hun 65e. Die ene die van zijn 18e tot zijn 27e wat heeft gedaan, heeft een eindkapitaal van 2 miljoen. En die andere, 1,7.
Wow, wat een
Dus die
verschil.
heeft veel meer erin. Die heeft 5 keer zo lang gespaard. Die heeft er 5 keer zoveel ingestoken. En die heeft minder vermogen, omdat de tijd gewoon minder zijn werk heeft kunnen doen. En dan denk ik, ja, als ik dat soort dingen even kan laten landen. Van joh, het hoeft allemaal niet groot en meeslepend. Maar doe gewoon even van die kleine dingetjes.
Ja. Wauw, wat een verschil maakt dat zeg.
Ja, en het is een enorm verschil in kapitaal, maar je moet ook even bedenken wat het met je mindset doet als je dus op je 18e al bewust keuzes maakt en voor jezelf bewust kiest, dit doe ik wel, dit doe ik niet, want dit is waar ik nu plezier van krijg, maar dat is iets waar ik straks plezier van heb. Dat doet
Ja.
natuurlijk ook wat, hè? En als je daar 9 jaar in voorloopt, als het ware,
Zeker.
dat is ook een effect wat je denk ik echt niet moet onderschatten.
Zeker. En vind je ook dat kinderen eigenlijk op een nog jongere leeftijd meer zouden moeten leren over geld?
Ja.
Wanneer moeten ze beginnen?
Nou, ik kan je vertellen, dat was zeg maar deel van mijn missie. 1 miljoen vrouwen helpen financieel vrij te worden. Ik dacht, als ik zo'n beweging creëer, dan moet dat ook doorsijpelen op de scholen. En nu heb ik echt een soort cadeautje van het universum gekregen, noem ik het dan maar. Maar in één keer ziet de overheid dat dus ook dat dat moet. En nu zijn er allerlei subsidies voor scholen om geldlessen te geven. Dus ik geef samen met iemand anders, geef ik onder de noemer Geldwijs, geef wij dus lessen op school. En dat is begonnen bij MBO, dat is daarna naar voortgezet onderwijs gegaan en dat gaat nu naar basisonderwijs. En wat
Wauw.
mij betreft is dat ook gewoon de plek om te beginnen, want het kan vaak zo makkelijk. Kijk, mijn kind leert bijvoorbeeld tellen straks. Nou, wat is er mis met in je boekje niet bijvoorbeeld 1 appel, 2 appels, maar 1 euro, 2 euro's? Dus
Ja.
je hoeft echt niet te verwachten dat ze op die leeftijd, mijn kind is 4, dat ze op die leeftijd al van alles beetpakken. Maar waarom laat je ze er niet vast aan wennen? Zodat je bijvoorbeeld in groep 6, 7, 8 echt wel sommetjes kunt doen, keuzes kunt laten maken, kunt zien van, hé, wacht eens even, het leven is niet gratis. En ook een stukje ondernemerschap bevorderen. Want ja, dat wordt nu nog niet zo heel veel gedaan. Maar ik denk wel, ja, de generaties die nu opgroeien met de veranderingen in de tijd qua vaste contracten enzovoort. Ja, dan is dat iets wat veel meer aansluit bij hun belevingswereld. En waar je eigenlijk niet wilt dat ze op een gegeven moment een drop-out worden omdat er op school niks meer voor ze te doen is. Maar dat ze juist eerder dat ook al meekrijgen van nou, welke vaardigheden zijn daar dan misschien voor nodig? Of hoe kun je dat aanpakken? En dat je daar misschien leuke projecten van kan doen en zo. Dus kort antwoord op je vraag. Je kan wat mij betreft niet goed genoeg beginnen. Wel even aangepast op de leeftijd en het niveau.
Precies. En merk je ook dat ze daar heel erg ontvankelijk voor zijn, die kinderen die dan die geldlessen krijgen?
En die vinden dat superleuk. Ik heb ook over 2 weken of zo geef ik op de school van mijn neefje. Die zit in groep 8. Nou, dan geef ik zo'n geldles. Want ik ben ook betrokken bij een stichting die zich heel erg inzet voor de financiële kennis. Ook weer bij basisschoolleerlingen, bij specifiek groep 8. En ja, die vindt dat helemaal fantastisch. Gewoon dat we het daarover gaan hebben. En dan komt daar een boek bij. En dan gaan we daar een geldspel mee doen. Dus ja, die vinden dat gewoon hartstikke leuk. Die vinden dat ook mega interessant. Want die snappen ook wel, als ik iets wil, dan moet het betaald worden. En ja, ouders zeggen ook wel eens nee. Dus als je daar zelf iets in kan doen, ja, hoe leuk is dat?
Ja, heel mooi. Echt supermooi. Hey, en nog even over jouw boek. Waar gaat jouw boek precies over? Kun je daar wat meer over vertellen? Voor wie is het? Voor wie is het interessant?
Ik ben gewoon helemaal verliefd op. Hij is zo mooi voor iedereen
Ja.
die luistert. Hij is dus een beetje een soort ja, magenta-kleurig. Maar dan zit er dus ook, hij heet Money Boss. En dat Money Boss is dus in magenta foliedruk. En het is prachtig. Mijn vader had vroeger een drukkerij, dus ik ben echt
Oh, kijk,
een
daarom.
ontzettend. Ik heb een enorm zwak voor drukwerk en dit soort dingen. Ja, fantastisch. Er staat op: jouw financiële vrijheid begint hier. En daar gaat het ook eigenlijk over. Het is echt een combinatie van inzicht in mindset en in wat. Dat je een bril hebt waardoor je naar de wereld kijkt, hoe die gevormd is, hoe je die eventueel kan aanpassen, maar ook gewoon heel praktisch. Dus hij is ook onderverdeeld in, zeg maar, los van de mindset-stukken, is hij ook onderverdeeld in de verschillende fases. Dus zeg maar, pak een beet van 18 tot 25, 25 tot 35 enzovoorts. Waarbij dan de thema's die dan het meest relevant zijn, even naar voren worden gebracht. Dus nou ja, op een gegeven moment dan wil je misschien gaan nadenken over je pensioen, of je wilt inderdaad gaan beleggen, of je hebt je eerste baan, of je wilt gezinsuitbreiding, doet natuurlijk ook wat met je financiële situatie. Dus het is een hele mooie combinatie van inzicht krijgen in, hey, wacht eens even, hoe denk ik over geld? En hoe leidt dat tot de resultaten die ik nu in mijn leven zie? En ook gewoon hele concrete stappen die je dus nu kunt zetten om dat grote plaatje helder te krijgen, maar ook gewoon om daar dus elke dag wat in te doen.
Mooi. Ja, heel mooi. Hey, en wat mindset betreft, hey, wat is in jouw ogen het grote verschil in mindset als je kijkt naar mensen die zich financieel vrij voelen en succesvol zijn op dat vlak, en mensen die dat nog niet hebben?
Ja, dan zou ik hem een beetje algemeen moeten trekken, maar ik denk dat dat echt het verschil is tussen, heb je een fixed mindset, dus een vaste mindset, dit is hoe het is en zo is het, Of heb je veel meer een growth mindset, dus veel meer gericht op groei? Want als jij veel meer gericht op groei bent, dan zie je altijd mogelijkheden en kansen. Zit jij vast, dan zie je altijd de beperkingen. En ja, zo'n glas, zeggen ze altijd zo mooi, het kan half leeg zijn, het kan half vol zijn. Maar hoe jij het kunt zien, dat bepaalt wel wat jij er vervolgens mee doet.
Ja,
Dat staat
zeker.
in principe in de basis, ja, dat staat aan de basis van alles wat mij betreft.
Ja, en jouw boek is inmiddels verkrijgbaar. Waar kunnen we die vinden?
Moneymindacademy.nl/boek. Daar kun je ook eventueel een preview even aanvragen als je wilt. En ja, ik denk wel dat die verkrijgbaar is als we deze podcast, als die online staat.
Ja.
Want nou ja, over een paar dagen moet die ook bij alle mensen die hem besteld hebben al in de
Leuk.
boek liggen.
Ik
En
kijk
hij
ernaar
komt gewoon
uit.
in de winkel. Dus als je hem tegenkomt in de winkel, stuur mij zeker even een fotootje.
Ja, superleuk. Ik ben heel benieuwd. Ik was de eerste, geloof ik, die hem besteld had,
Volgens
toch?
mij was jij inderdaad de allereerste die hem besteld hebt. Dus ik ben heel benieuwd wat jij er straks van gaat vinden.
Nou, hartstikke goed. Hey, dankjewel, Adine. Ik wens je heel veel succes met jouw missie, met je mooie missie, met je boek. Ik hoop dat hij in heel veel handen van mensen terechtkomt die er iets mee willen doen. En dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel. Ik vond het heel fijn om hier te zijn.
Ja. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat dit heel waardevol voor je was. Wil je iets delen of wil je iets vragen hierover? Ja, stuur me een mail of een DM op social media. En ik hoop dat je een volgende keer weer luistert.